Welkom bij Live Dreamers, een wekelijkse podcastshow waar je geïnspireerd wordt om van je dromen werkelijkheid te maken. Ik ben Benjamin Coté en samen met de Adem & Co Members Club in Amsterdam ga ik in gesprek met echte dreamers. We kijken naar een carrière, maar we bespreken voornamelijk wat hun dromen zijn. Tof dat je weer terug bent bij Live Dreamers om geïnspireerd of gemotiveerd te raken. We hebben een hele dope gast voor de laatste aflevering alweer. Maar voordat ik hem aankondig, wil ik even iets kwijt. Dank jullie wel nogmaals voor het elke keer checken. Ik zie het in de cijfers, maar ik zou ook heel graag jullie gezichten willen zien. Dus op 14 juli hebben we een evenement in de Amsterdamse Toren. Dus hou vooral de Instagram in de gaten. #livestreamers_NL. Nadat dat gezegd hebben, gaan we afsluiten met de comedian. Niemand minder dan Roué Verveer. Hij heeft meerdere malen Ziggo Dome uitverkocht en heeft meerdere boeken geschreven. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga lachen en we gaan toffe vragen stellen. Veel luister of kijkplezier. Welkom, Roué Verveer.
Dank je.
Ik moet eerst, en ik zei het net ook al een beetje, dikke shout-out naar jou dat je hier nog een keer zit. ik ga die story even geven.
Even snel.
Dus in april, volgens mij.
16, was het 14?
Ja, 11 april was het eigenlijk. Dus ik was hier notabene nog aan het werk. En op een gegeven moment was het rond 6 uur. Ik was kapot, dus ik dacht ik ga lekker naar huis. En ik had toevallig iedereen een bericht gestuurd van... Hey, volgende week, 18 april, is Roué Verveer. Zorg dat je er bent. Want ik heb er zelf heel veel zin in. Dus op een gegeven moment ga ik naar huis. Ik kom net thuis. En Seb, de programmeur hier, die stuurt me een berichtje van... Er staat iemand voor de deur voor de podcast, zegt hij. Dus ik denk, hoe dan? Kan toch helemaal niet? Ja. Op een gegeven moment denk ik, hè? Het zal toch niet dat Roué Verveer hier staat? En uiteindelijk was jij degene die daar stond. Dus bij deze, sorry.
Aan mijn kant van het verhaal, ik had echt heel druk. Ik kon eigenlijk helemaal niet, maar ik dacht, ik moet hier komen. Dus ik kom hier ontzettend.
Oh, ik dacht, hè?
Nee, maar het was gewoon, ik kijk in mijn agenda, ik zie 11 april. We hebben mailcontact, ik zie 11 april. Dus ik dacht, ik ben niet gek. Maar jij had toen 11 gezegd, maar 18 in je agenda.
Ja.
Ja, geef niet. Dingen gebeuren toch.
Ja, maar dus bij deze nogmaals welkom.
Nee, is goed.
Ik wil het vandaag hebben over je pieken, je dalen, maar ook een nummer die je hebt ingestuurd. We hadden het er net al even over. Bibir Mi Vida.
Bibir Mi Vida.
Ja.
Van Mark Anthony.
Mooi. Ik vraag me af, hè. Ik had dat moment wat ik had, net met het over 11 april. Toen kon ik echt door mijn schoenen zakken. Ik dacht, hoe je vraagt iemand zijn tijd en dan doe je dit ermee. Heb jij wel zo'n moment gehad in je carrière, in je leven, dat je zodanig dacht van, wat ben ik op dit moment aan het doen? En dit is zo'n harde leerproces op dit moment.
Oh shit. Het klinkt raar als je zegt nooit, maar er is iets aan mij. Ik ben heel secuur. Dus ik check dingen, ik check het nog een keer om dit te voorkomen. Dus
yeah.
Het zal me een keer gebeurd zijn, maar dan is het die kans is klein. Maar aan de andere kant, ik stond hier en iedereen ook beneden dat ik boos zou zijn. Wil je wat drinken? Ik ben voor niks gekomen.
Yeah, yeah.
Maar ik ben nooit boos. Yeah. Omdat ik altijd denk, dingen kunnen gebeuren. En ik zet het altijd om in wie weet waarom het gebeurt. Hè? Dus voor hetzelfde geld was ik hier niet gekomen, dan was er iets met me gebeurd. Maar misschien heeft dit mij weggehaald van iets wat daar zou gebeuren.
Dat is altijd hoe ik altijd denk.
Ik blijf nooit negatief. Punt 1, je was er niet. Punt 2, het zou niet gebeuren, dus dan kan ik nog uren na boos zijn, maar het gaat niet gebeuren.
Yeah.
Snap je? Dus, en dat gun ik mezelf nooit, hè, boos zijn.
Yeah.
Dus ik denk altijd, ah ja, kan gebeuren, ben ik een avondje vrij, ga ik iets eerder naar, weet ik veel, iets positiefs altijd.
Wow. Nice.
Dus je hoeft je niet schuldig te voelen. Ja, eigenlijk ben je. Nee, je hoeft je niet schuldig te voelen.
Nice. Voordat we helemaal de diep over ingaan, wil ik gewoon weten hoe het met je gaat. Je zei net, ik kom van Atlanta.
Ja, ik ben vanmiddag aangekomen uit Atlanta. En naar huis gegaan, gegeten en toen gedoucht en toen naar hier naartoe gekomen.
Dus wel heel snel, hoe was Atlanta?
Atlanta was goed. Atlanta op zich, het is een nieuwe... Ik ben vaak naar Amerika geweest, maar nooit naar Atlanta. Het stond nooit hoog op mijn lijst. Maar mijn vrouw had ineens het plan opgevat met haar beste vriendin om kaarten te kopen voor de show van Coldplay in Atlanta. Want dat kwam met datum en alles het beste uit. Niet omdat het Atlanta was, maar dat kwam het beste uit. Ja. Ik ben geen fan van Coldplay, maar ik haat ze ook niet. Maar ik heb gewoon niet... Ik luister die muziek voor de rest, maar ik heb er geen extra gevoel bij. Tot ik in het stadion zat met 65.000 mensen. in Atlanta. En die show begon. Dat is feest vanaf het begin. Ik was fan even.
Ja? Even?
Ja, even. Ik ken die woorden niet. Ik ken die woorden niet, maar ik heb meegezongen met alle liedjes. Wow. Zonder de woorden te kennen, maar dat hoeft ook niet. Het is één grote show. En ik was met beste vrienden van ons. 4 dagen Atlanta, Coldplay, met elkaar zijn. Lachen, een nieuwe plek ontdekken. Yeah. Dus alles wat je nodig hebt in het leven eigenlijk, zat in die 4 dagen. Memories maken met je loved ones. Een nieuwe plek ontdekken, dus veel reizen.
Mm-hmm.
En nieuwe dingen doen. Coldplay was voor mij nieuw.
Yeah.
Zijn dingen die je moet doen in je leven. Nieuwe dingen doen, de wereld zien en memories maken. Dus yeah. Dat was...
Ben je vaak met die groep?
Ik ben heel vaak met die groep. Het is een koppel. Het is een koppel.
Dus en jij en die andere.
Mevrouw en ik en een andere koppel. Die zijn langer bij elkaar dan mevrouw en ik. Kan bijna niet, hè?
Okay.
Maar die zijn langer bij elkaar. En wij kennen ze afzonderlijk echt heel lang. En we hebben zoveel reizen nu al gemaakt. We hebben 2 kinderen. Die kinderen weten ook niet beter dan de tijd erbij zijn.
Mm-hmm.
Dus als groep hebben we zoveel reizen gemaakt. Met of zonder kinderen. Dus dat is bij ons eigenlijk telefoontje. Zullen we dat en dat? Oké, okay. Regel jij het hotel? Regel jij? Mm-hmm. Ja, oké, okay. Let's go.
En dan tegen die kids, joh, wij zijn morgen...
Of die kids zeggen, maar zijn we niet vrij dan? Misschien kunnen we ook mee. En dan gaan we mee of niet. Maar nice. Het is een groep waar ik graag mee reis.
Heb je een favoriete reis? Want je had veel reizen gemaakt, zei je toch? Heb je 1 reis die echt bovenaan je lijst staat?
Waar ik ben geweest of waar ik nog naartoe wil?
Waar je beiden. Waar je bent geweest en waar je nog naartoe wil.
Hawaii was leuk. Weet je waarom Hawaii leuk was? Hawaii was precies wat ik had gedacht vanaf ik 8 jaar oud ben. Ik weet niet hoe oud mensen hier zijn, maar ik ben 49 en ik ben opgegroeid met Fantasy Island.
Okay.
Dat is een serie uit de jaren 80. En omdat ik groeide op in Suriname en er was niet zo heel veel nog. Dus er was 1 serie die volgde je elke zondagmiddag. Met een kleine man zo, een tattoo. Tattoo heette hij. En hij riep altijd, begin van de serie, The Plan! The Plan! En dan gebeurde er in die aflevering op dat eiland mysterieuze dingen.
Mm-hmm.
En dan gingen die bezoekers aan het eind weer veilig weg. En een soort loveboat. Uiteindelijk gaat alles goed. Het lijkt even mis te gaan. Maar dat was Hawaii. Dus je groeit op met die dungeons. Yeah, en alle, dat zag je elke week. Dus als kind, en als kind groei je op met, ik wil een keer naar Hawaii. En die droom hebben we toen een aantal jaar geleden waargemaakt. Maar het mooie is, als je daar aankomt, het was precies wat ik dacht. Weet je, soms kunnen plekken teleurstellen. Toch? Yeah, dan denk ik, wat zeg je die serie? Was speciaal voor die serie. Maar dit was echt die sfeer.
Ja? Super. Wat had je verwacht dan eigenlijk?
Dat. Dus precies als in die serie. En daarom wil ik er nog een keer heen. Alleen wat twijfelen, want dan kun je net gaan. En bij de 2e keer ga je dingen zien die... Oh, maar dit, weet je?
Mm-hmm.
Maar dan ga je anders kijken.
Ja.
Dus misschien moet het niet doen.
Ik wil ook altijd 1 keer naar een bepaalde plek. Omdat vaak de eerste keer is altijd het mooist.
En ik wil nog naar Jamaica. Omdat ik naar het huis van Bob Marley wil. Omdat als tiener was ik helemaal Bob Marley gek. Ik heb boeken... van een petten, t-shirt. Ik droeg alles, alleen maar Bob Marley moest erop staan.
Mm-hmm.
En zo, en die teksten ken ik uit het hoofd en zo. En ik ben gaan zoeken een beetje in die geschiedenis. Wat drijft hem? Wat heeft hem gebracht waar hij was? En nog steeds ben ik fan, alleen ik draag die dingen niet meer. Maar ik wil altijd nog naar Jamaica. Gewoon
hoezo specifiek Bob Marley eigenlijk?
Omdat die teksten als tiener had ik al door dat niks van hem is zomaar geschreven.
Mm.
Niks.
Als in over nagedacht.
Je moet opletten. Al zijn liedjes zijn eigenlijk nog steeds actueel. Als hij over war heeft, als hij over racisme heeft, als hij het over mensheid heeft, greed, dat soort dingen, is nog steeds alsof het gewoon nu nog aan de hand is. Dat had hij in de jaren 70 al. Yeah. Weet je? En het is lekkere muziek gewoon. En dat relaxte van hem. En het is een interessant persoon hoor, om te checken die documentaire over zijn leven.
Ik vind dat ook fascinerend hoe bepaalde artiesten, want Bob Marley is er helaas niet meer, maar zijn nummers, die leven wel nog.
Omdat het geen... met alle respect, maar er zijn heel veel nummers nu die over 40 jaar niet meer...
Gedraaid wordt.
En als het gedraaid wordt... En Bob kun je nog steeds luisteren en zeggen, ah, dit is nog steeds aan de hand, man. Oorlog in de wereld, ongelijkheid... en de manier waarop hij het... want het benoemen is 1.
Mm-hmm.
Maar de manier hoe hij dan in zijn nummers...
En het voelen ook.
Precies. Ja. Dus Bob Marley is voor mij nog steeds een groot artiest. Ik ben fan.
Tof dat je nog steeds kijkt of luistert naar Livestreamers. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van wat wij allemaal posten. En 1 ding, maak van je dromen werkelijkheid. En we gaan even terug. Opgegroeid in Suriname. Uh-huh. Wat was op dat moment jouw dromen?
Dat is grappig. Ik had eigenlijk geen tot kleine dromen. Want ik ben opgegroeid in de jaren 80 in Suriname. En toen hadden we te maken met een vrij militair regime. Okay. Men sprak over een dictator, daar kun je eigenlijk over praten. En dat was een beetje mijn jeugd. Dus Suriname was geïsoleerd, want de wereld werkt niet met dictators. Dus Suriname was geïsoleerd. Veel schaarste. We moesten in de rij staan voor goederen. Mm-hmm. Het geld was gedevalueerd tot bijna niks waard.
Okay.
En dus mijn droom op dat moment was, zo, als het me gaat lukken ooit een eigen huis te hebben onder deze omstandigheden, dan ben ik al blij.
Yeah, yeah, yeah.
Want zoals het eruit zag, dan zou je voor altijd bij je ouders moeten wonen. Want hoe ga je met dat salaris, die devaluatie, nog een huis kunnen kopen? Dat kan niet. Dus op dat moment groeide ik op met kleine dromen. Als, als ik ooit die Nike Air Max kan kopen.
Die droom is wel echt heel...
Want dat was yeah. Toen kwam in 1987, 86, kwam de eerste Air Max 1 uit. Toch? Dat buisje, zo noemde we dat. Met dat buisje. Nou, je bent in Suriname, dus mensen uit Nederland komen op vakantie en jij kan er alleen maar naar kijken. Want als ik mijn moeder had gevraagd, maar kun je dit voor me kopen? Want ze waren ook gelijk duur, hè? Ze waren 269 gulden in Nederland. In 1987. Mm-hmm. 269 euro. Een gulden. Mijn moeders salaris was door die hele devaluatie nog geen 269 gulden. Dus om op dat moment aan je moeder te zeggen, maar ik wil...
Ik wil die
je deed het niet. Nee. Dus als je neven en zo uit Nederland kwamen, kon je alleen maar even voelen. Wow, weet je, dat je die hand had zo. En dat was een droom. Van als ik ooit een eigen huis ga hebben, een gezin. Wauw, wat zal dat? Zal ik blij zijn. Als ik ooit naar een winkel kan gaan en zeggen, doe die maar. In maat 42. Ik dacht, hoe zeg je die zin? 269 gulden was voor mij mijn moeder salaris. Het was
ondenkbaar.
Goud. Dat er iemand naar binnen liep in een winkel en zegt, heb je die in 42? Ja, die doe ik. Dat was voor mij, hoe doe je dit? Snap je? Dus ik groeide op met kleine dromen. Als ik ooit een paar gimpen kan kopen, ben ik al blij. Als ik ooit een huis ga hebben, ben ik blij.
Maar het is toch sick eigenlijk dat je, vooral nu met deze tijd, hoe snel de tijd eigenlijk kan veranderen.
Ja.
Als we dan kijken naar dit, dat er in destijds een dictatuur was.
Ja, ik denk dat zijn nu anders. Het land heeft nog te maken met de nasleep, hoor.
Ja, ja.
Veel problemen nog en zo. Maar er is geen schaarste. Er is geen in de rij staan. En er is geen goederen. En als mijn oom uit Nederland niet een doos stuurde één keer in de maand, hadden we bepaalde dingen niet. Ja. Wat je wel creatief maakte. Want natuurlijk, ik haalde weer overal iets positiefs uit.
Ja.
Want bijvoorbeeld, aardappelen waren er niet. Dus we aten geen patat. Maar in Suriname groeit cassave overal. Dus dan gingen we cassave snijden in de vorm van patat zo. Ja. En dan bakte je dat. En dan had je mayonaise en ketchup. En dan had je dat.
Ja.
Dat later toen de aardappelen weer kwamen. Ik weet nog dat mijn moeder aardappelen gewoon in huis had. En die waren ineens niet meer goed. Omdat we vergaten. Uien bijvoorbeeld. Mijn moeder deed al lang geen uien meer in eten. Want dat was er niet. Dus toen er weer uien was, vergat ze het in eten te doen. En je at het gewoon. Dus je raakt snel gewend. En je wordt creatief. En je wordt... Ik zeg nog steeds tegen mensen. Hoe ik nu in het leven sta, heb ik ook te danken aan die slechte tijd in Suriname. Ja. Dingen waarderen.
Zie je dat zo, als een slechte tijd?
Het was een slechte tijd, als je in de rij moet staan voor voeding.
Ja, maar dat is hoe je er nu naar kijkt misschien, toch?
Nee, ik keek er toen ook.
Ja? Oh.
Nee, we keken allemaal zo van, oké, what the fuck is dit?
Oké.
Okay. Dus we voelden dat het een slechte tijd was. Ja. Maar achteraf denk ik, ik heb mijn jeugd daarmee gemaakt. Maar als je me gaat vragen over de jeugdverhalen, als ik hier met drie van mijn jeugdvrienden zit, hoor je geen slecht moment.
Ja.
Gek, hè? Want we hadden natuurlijk buiten een voetbalveld, een basketbalveld. We hadden een bal. Als je een bal had, zo goed en zo kwaad was er een bal. Die was gelapt van alle kanten.
Mm-hmm.
Maar elke middag speelden we voetbal. We hadden ook een spelletje. Je zet een paar sokken in een plastic tasje. Dan bind je het vast tot die zwaar genoeg is om zogenaamd een bal te zijn. En dan gooi ik het op jou en dan ben jij het. En dan rennen we de hele buurt rond. En dan ben jij het. En dat deden we de hele middag. 1, we bleven fit. 2, we hadden een goede conditie. En we waren bezig zonder 1 cent. Dat iets 1 cent heeft gekost.
Ja.
Snap je? Maar de positieve dingen die ik eruit heb geleerd, is vriendschappen die ik toen heb gemaakt, zie ik nu niet terug. Waarom? We moesten dingen delen. Als mijn oom een doos had gestuurd uit Nederland en er zat een plak kaas in, dan deelde mijn moeder het en alle buren kregen een stuk kaas.
Ja.
Als ik op school was en een jongen had geen brood of zo, dan had ik niet veel, die had niet veel, maar we kochten een broodje voor hem. Die vriendschappen heb ik nog steeds. omdat we het veel hebben gedeeld. We hebben echt een geschiedenis. Mm-hmm. We hebben samen in de rij gestaan om 4:00 a.m. voor 1 liter melk per week. Hè? We hebben samen dit gedeeld met elkaar. Hey, heb je dat? Ik moet dat. Nee, gimpen. Ik speelde in een basketbalteam. Dan had mijn gimp had bijvoorbeeld een gat. Maar dan moest ik gaan spelen. Dan wisselde ik gewoon van die speler op de bank.
Yeah.
En als ik wisselde, moest gewoon hij weer. Dat soort shit. Nu lachen we erom.
Mm-hmm.
Maar het heeft ons wel gemaakt tot echte vrienden. Yeah. Ik heb echt vrienden uit die tijd. Dat gaat nooit meer weg. Zelfs diegene die je nooit, niet elke dag ziet.
Eigenlijk is zeg maar dat de basis die je daar hebt neergezet.
En ik weet niet of ik het opnieuw zo zou willen. Want uiteindelijk wilde je nooit in de rij staan voor voeding of wat dan ook.
Nee.
Maar ik kijk altijd naar, het was er nou eenmaal. Wat heb ik daaruit gehaald? Ik kan blijven klagen over die tijd, maar dat is voorbij.
Mm-hmm.
Wat ik over heb gehouden is dat. En bijvoorbeeld, als je bij mij thuis komt of al mijn vrienden die tijd hebben meegemaakt. Je doet de provisiekast open. Liggen er 3 potten pindakaas. 2 balen toiletpapier. Die. Het zit nog in ons. We gaan er zelf nog om als we met elkaar zijn.
Nee.
Van, je moet altijd alles in voorraad hebben, want je weet niet wanneer. Dat zit nog steeds. Albert Heijn, als ik uit mijn raam kijk, zie ik Albert Heijn. Ik hoef niet 3 potten pindakaas te hebben. Als het op is, loop ik er naartoe. We hebben altijd 3 in huis en mijn vrouw bestelt elke keer nog. Hoeveel hebben we? 3. Oké, okay,
hoe
doe
was
maar.
Dat met COVID dan? Heb je het dubbele gedaan?
Het gekke is, nee, het gekke is, toen iedereen naar het toiletpapier rende, weet je nog?
Mm-hmm. Jullie hadden dat.
Wij hadden gewoon puur van nature. Hebben wij altijd heel veel in huis van dingen. En vrienden onderling, als we erover praten. Het heeft echt te maken met de jaren 80. Het zit gewoon nog in ons. Je moet niet onderschatten wat zo'n ding met je doet.
Ja.
En het gaat gewoon in je zitten. Dat je weet nooit of dingen elk moment. Je bent altijd op je kievief. Elk moment kan dit of wat. Je spaart ook iets meer. Je zorgt dat dit. Je bent. Dat heb ik meegenomen uit die tijd. Dus het is slecht geweest. Maar voor mij en veel mensen om me heen zie ik gewoon een manier van leven die we te danken hebben. Een positieve manier van leven.
Ja.
Die we te danken hebben aan die tijd.
Ik vind het mooi hoe je die positieve. Want eigenlijk is het gewoon een negatieve ervaring. Gewoon zwart op wit.
Zeker.
Maar ik vind het mooi hoe je zelf die positiviteit daaruit hebt gehaald. Eigenlijk.
Dat haal ik uit alles. Want anders weet je, als er iets negatiefs gebeurt en je haalt er niks positiefs uit, dan is er gewoon iets negatiefs gebeurd. Punt. Toch? Ik heb een voorbeeld gehad in mijn show, volgens mij. Dat als ik ergens te laat kom, omdat ik verkeerd heb gereden, en ik kom te laat, dan kun je dus echt nog een uur tegen me gillen dat ik te laat ben. Maar dat maakt niet dat ik ineens wel op tijd ben. Ik ben best al te laat. Voordeel, doordat ik verkeerd ben gereden, weet ik voor de volgende keer
is niet snel.
Dat ik daar niet meer moet rijden. En ik wist niet dat er dan mooie huizen waren, die heb ik gezien. Snap je? Dus anders is het alleen maar een slecht ding geweest. Ja. Ik was laat. Maar doordat ik zelf gaat denken van, maar tenminste heb ik dat deel gezien. Ik wist niet dat dat deel bestond van de buurt. Mooie huizen zijn daar trouwens. Yeah. En oh ja, de volgende keer moet ik dus links. Oh, is voor mij het negatieve verwerkt.
In het positieve.
In het positieve en dan kan ik verder. Want als ik dat niet doe, dan is het alleen maar negatief. Ik was laat. Ja, ik was laat.
Mm-hmm.
Nu was ik niet laat.
Je ziet dat vaak ook aan mensen. Als ze negatief in het leven staan, ze stralen dat gewoon uit.
Eigenlijk. Nee man, ik blijf nooit lang. Ja. Als ik in de file ben. Als ik in de file, ik kom aanrijden. Kijk, file, je weet nooit wanneer het file is. Dus ik kom aanrijden, file. Dan duurt het misschien 20 seconden dat ik denk, maar ik weet ook, er is nog nooit een file opgelost, omdat die achterste persoon boos was. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus wat ik doe is, file, shit, niks aan te doen. Muziek wat harder, lievelingsmuziek, Spotify, iemand bellen die ik lang niet heb gesproken, helpt ook. Eerst afmelden van, hey boys, ik ben een beetje later. En vanaf dat moment is het eigenlijk een feestje.
Wachten.
En ik kom op een dag aan, ooit.
Dus. Dan heb je je droom.
Nee, maar je kan boos. Ik snap boos niet, hè?
Maar ja, op zich wel, toch? Het is even een emotie, maar het hangt heel erg.
Nee, tuurlijk, ik heb die emotie ook, hoor. Niet dat ik het niet heb.
Ja, maar ik denk.
Ik ga er heel snel mee aan de slag.
Ja, kijk, ik hoor je wel bij dat je zegt van heel lang boos worden, daar haal je niks uit.
Nee.
Ik denk dat
ik ben wel heel snel hoor. Ik ben zelfs een beetje te snel voor mijn omgeving. Daar moet ik een beetje rekening mee houden. Want sommige mensen willen gewoon even boos zijn. En dat, ik ben al verder, snap je?
Mm-hmm.
En dan mijn vrouw bijvoorbeeld, die moest echt hieraan wennen. Nu is het gewend. Maar heel vaak was ze, ik zeg maar, dat doe het toch gewoon zo. En heb ik gelijk.
Mm-hmm.
Maar dan zie je van, toch ben ik wel gewoon even boos. Ik zie dat niet. Ik zeg maar, als dit niet werkt, dan moeten we dat doen. Nou, dan gaan we toch dat doen. Maar mensen willen klagen over waarom dit niet werkt.
Mm-hmm.
Snap je? Je komt aan, de weg is afgesloten. Er staat een weg. Een wegregelaar, verkeersregelaar, die staat en zegt, nee, de weg is dicht. Dan zie je mensen stoppen, hun raam, om aan die man uit te leggen dat ze daar moeten zijn. Ja, maar het is dicht. Het ligt open echt. Ja, maar ik moet. Waarom is het nu... Ik ben al lang daar. Want ik kom aan. Het is dicht. Shit. Wat is de volgende stap? Dan kan ik daar rijden. En ik ben al weg. Dus wanneer hij nog daar klaagt bij die man die niks voor hem kan betekenen, hoor. Yeah. Na 5 minuten is het nog steeds dicht. Na 10 minuten is het nog steeds dicht. Ben ik al lang daar. Maar mijn vrouw wil even dat zijn. Mm-hmm. Terwijl ik al denk, dan rij je toch daar? Maar waarom is het dicht? Ja, weet ik niet. Laten we daar rijden. Ja, ik snap het niet. Dat. Ik snap het niet.
Ja, het is eigenlijk gewoon
zinloos.
Het is denken in oplossingen. Alleen voor de een duurt dat langer dan voor de ander.
Ja, mijn manager heeft er ook problemen mee. Iedereen heeft er problemen mee. Maar ik ben te snel.
Goed is eigenlijk. Hè?
Nu doe ik soms ook van... Ja, maar het is wel vrij zwaar geacteerd. Iedereen heeft me door. Oh ja, shit, kut.
Cool. Dan die tijd in Suriname had je eigenlijk een kleine droom. Wanneer was dat moment dat die droom dan iets groter werd?
Het is nooit groter geworden. En daarom geniet ik zo van mijn leven. Mensen, ik heb het eerst door, hè, maar mensen zeggen tegen mij... Jij geniet zo van het leven, jongen. Je bent, niks is een probleem en niks. Weet je wat is gebeurd? Die dromen die ik had, zijn al lang uitgekomen.
Zoals? Dus die
ik
die
heb
schoenen.
Eigen huis. Ja. Die schoenen, het is een beetje doorgeslagen zelf. Ik ben nu verzamelaar van Air Max 1. Weet je, limited en dat soort dingen. Mm-hmm. Dat is een beetje doorgeslagen. Maar ik heb een vrouw, ik heb 2 kinderen, ik heb het huis. Welke droom zou ik nog... Weet je? Ja. Dus ik zeg altijd tegen mensen, waarom ik zo vrolijk ben, is omdat ik leef al zeker, wat zal het zijn? Ik leef al 20 jaar in die extra. Ja. Ik leef al 20 jaar in die bonus. Die droom van het huis, gezin, kinderen, die is uitgekomen. Dus ik had geen dromen meer.
Maar het is wel chill, want stel je komt nu in deze tijd, je ziet heel veel om je heen. Dus mensen zijn niet heel snel gesatisfied met een droom, met kinderen,
daar
een huis.
Daar moeten ze snel aan wennen. Anders ga je altijd chasen, toch?
Ja.
En dan heb je nooit rust. Dus ja, dromen, laat me het anders zeggen. Tuurlijk heb je nog dromen. Anders, zonder dromen is er geen leven, zeg ik altijd. Maar er zijn geen dromen meer die ik per se moet laten uitkomen. En dat geeft zoveel rust. En wat waren mijn dromen? Heel veel mensen vergeten namelijk dat hun dromen al zijn uitgekomen.
Zo, geef ze een voorbeeld.
Nou, bijvoorbeeld wat ik je zeg, een huis en een gezin. Zijn dingen die mensen als kind wilden. Nu hebben ze het. Ineens willen ze nu die auto erbij. Nou, daar hebben ze die auto. Ineens willen ze die tweede auto erbij. Ineens willen ze die... En ze altijd... Ik ben chill. Omdat alles wat me overkomt, vanaf 20 jaar geleden al, is bonus.
Yeah.
En ik leef in die bonus nu al. Tot mijn dood ga ik in die bonus leven. Yeah, want mijn droom was al heel snel verwezenlijk, uiteindelijk. Toen ik naar Nederland kwam, 2, 3, 4 jaar later, huis gekocht. Mm-hmm. Dat. Als je het zo bekijkt zoals ik het bekijk...
Yeah.
Op je eigen niveau, dan heb je eigenlijk veel dromen al gehaald zonder dat je het weet. Als je goed gaat nadenken. Dus dan vraag je af, waarom moet ik... Daarom moet niks van mij. En misschien daarom gaat dingen juist goed met mij.
Mm-hmm.
Omdat, I don't chase dingen. Single Dome, was dat een droom? Nooit.
Niet?
Nee joh, mensen, nee, niet eens.
Maar,
Najib ging Single Dome doen. Najib ging Single Dome doen. En ik zo, wauw man, ik ben altijd blij voor anderen. Yeah, altijd. Yeah. Ik zei, wauw man, jee, maar goed dat je het doet en het lukt jou en alles. Ik ging doorspelen. Wat was een droom? Ik had geen droom. Ik wil elke avond een beetje leuk in theater spelen. Dat is wat ik leuk vind. Tot die telefoon gaat dan.
Zeker Dome, daar gaan we het zo over hebben. Ik wil nog
ik wil een voorbeeld geven van dat ik niet... De dingen die ik doe zijn geen dromen. Maar zijn dingen die uitkomen zonder
die
dat ik het...
Die overkomen.
En ik geniet gewoon.
Ja. Want wat zou je dan... Bijvoorbeeld, ik heb het een beetje. Soms wil ik een beetje chasen en soms ben ik heel dankbaar... voor wat ik allemaal heb gedaan.
Je moet altijd dankbaar zijn.
Ja, dus dan...
Naast het chasen.
Dus dan is mijn vraag, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik altijd dankbaar ben, zeg maar. Wat voor tips zou je daar voor mij?
Altijd erbij stilstaan dat je al een hoop hebt gehaald. Snap je?
Ja.
Het, soms lijkt het niet veel ten opzichte van anderen. Maar anderen interesseren mij nooit. Nooit. En als anderen me interesseren, is het altijd positief. Mm-hmm. Als mensen om me heen het goed doen, jongen, ik ben zo blij voor ze.
Yeah.
Maar ik heb nooit van, oh, dit wil ik ook op een negatieve manier. Hè?
Yeah.
Van, ik zou dit ook willen, waarom hij wel of hij, nooit. You go, man, go. Ik help. Heb je iets nodig? I push you. Omdat ik tevreden ben
met
van mij. Dus van mij is gecoverd. Van mij is gecoverd. Voor jou is het misschien niet veel, maar voor mij is het veel. Ik heb gecoverd. Dus nu kan ik naar anderen kijken en gewoon denken... Yes, go man. Ik heb van mij al, hè? Wat heb je? Een huis en een gezin. You go. Go get that. Single Dome 10 keer uitverkocht, weet ik veel.
Mm-hmm.
Zo ben ik altijd geweest. Dus dankbaar zijn voor je dingen, dat kan ik je niet leren. Dat moet je gewoon echt voelen, elke dag.
En wat zijn manieren daarvoor?
Ik heb voor mezelf, het heet plafondmoment. Het heet een plafondmoment. En dat is het moment dat ik wakker word, spring ik nooit direct uit bed.
Okay.
Ik word wakker en dan kijk ik naar het plafond. Gewoon op mijn rug zo.
Mm-hmm.
En het is begonnen met dat ik voor het slapen ook een plafondmoment heb. Alleen, dat is donker, dus ik zie het plafond niet. Maar ik denk aan... Ik ga de hele dag na weer.
Yeah.
Voor ik ga slapen, lig ik in bed. En dan denk ik, nee, dit was leuk, die heb ik ontmoet. Ah, denk lang. Gewoon even recap. Mm-hmm. Maar ook een beetje voorbereiding. Hey, morgen moet ik vroeg opstaan, want ik heb dat. Hey, leuk man, dat ga ik doen. Yeah. Ah, die meeting is een beetje minder, maar ja, ik moet even een beetje voorbereiding. Val ik in slaap. Vorig word ik wakker. En dan kijk ik weer naar het plafond. En dat noem ik het plafondmoment. En dat is het moment dat ik wakker word en denk, hey, ik ben weer wakker. Weer een dag. Mijn vrouw voelen, altijd even voelen zo. Hey, ze is er nog. Ze leeft nog. Wat ben ik blij. Wat ik heb. Dankbaar. Dat is, maak het een ritueel.
Yeah.
Maak het een ritueel om elke ochtend of 's avonds, wanneer het je uitkomt, dat plafondmoment te hebben van, hey.
Het is een soort jouw momentje dat je even...
Ja, ik word wakker in mijn bed. Ik heb een bed. Ik heb een huis. En wat voor huis? Hey, kijk man. Ik wilde naar huis. Kijk wat ik nu heb. Yeah. Het is meer dan ik had gedroomd. Waaraan heb ik het te danken? Eigenlijk, daar dacht ik vroeger aan. En nu moet ik niet naar een grote... In Suriname zeggen we een bigisma. Dus dat is meestal een oudere persoon. Een oude wijze persoon heeft gezegd. Je moet nooit afvragen waarom het jou overkomt en een ander niet.
Mm-hmm.
Dat ga je toch niet weten. Geniet ervan.
En neem het zoals het is.
Ja. Dus die vraag van waarom mij wel en ander niet, die heb ik niet meer. Maar dankbaar zijn van waarom ik wel, dat is het plafondmoment.
Ja.
Bijvoorbeeld wakker worden in Atlanta. Dat is helemaal een plafondmoment. Dat ik denk, wauw man, ik ben gewoon vertrokken hier naartoe. En ik ben hier met mijn vrienden en ik heb een gezellige tijd. Wauw.
Mm-hmm.
Wat goed. En dan dat maakt dat ik altijd weet, ik hoef niks meer te chasen.
Ja.
Elke ochtend word ik dus door mezelf herinnerd. Alles wat komt, is bonus. Ja. Al 20 jaar. Ja. dus daardoor, dat maakt mijn leven rustig.
Ja. Want heb je zegt net rustig, heb je ook wel eens onrustige momenten gehad? Dat je juist niet zo'n plafondmoment had?
Dan moet het in mijn studietijd zijn geweest. Jongere jaren.
Ook nog in Suriname?
Hier ook. Ik heb hier gestudeerd. En dan wist je nog niet. Weet je, dan wist ik niet wat gaat het worden. Als je kind geboren is, pas... Ik voelde mezelf nog een kind. Ik was al 27, maar ik was nog een kind. Mijn vrouw ook. We hadden nog twee kinderen eigenlijk, voor ons gevoel. En dan krijg je een kind, weet je. En dan denk je, waar word je onrustig van? Oké, wat gaat het worden? Ben ik ready om voor een ander te zorgen? En ook omdat alles wat in ons huis was, mevrouw en ik, ging dood. Dus de planten gingen dood, huisdieren, alles ging dood. Ja. Dus we dachten, hoe lang gaan die kinderen het voor?
Maar even voor je duidelijk
te maken. We hebben goed voor ze gezorgd, het is gelukt.
Toen de tijd, was je toen een comedian? Of
Nee. Ik was geen comedian toen, Randy. Nee, dat heb ik daarna, kort daarna, ben ik comedian geworden. Maar ik was altijd al grappig volgens mij.
Maar dan even stilstaand op dat moment. Dan had je dus kinderen en dan kwam even die zorgen. Hoe ging je daarmee om, samen met je vrouw? En
ja, we dachten, oké. Je moet altijd hard werken. Dat was mijn huis uit. Comedy was geen werk voor mijn ouders. Omdat in Suriname, tot nu toe is er geen artiest die ervan leeft. Altijd is het een hobby ernaast. Mm-hmm. Dus toen ik tegen mijn ouders zei op een gegeven moment, ik ga fulltime comedy doen, moest ik echt naar Suriname vliegen. Om dat gesprek face-to-face. Ik was al getrouwd, hè. Ik had al kind. Ik moet toch even mijn moment pakken. Hij zei, wat? Onverantwoordelijk gedrag. Maar, weet je, maar ze wisten niet, in Nederland is cultuur, kun je van leven. Maar eerste instantie, hard werken, dat hebben we geleerd van huis. Dus mijn vrouw had een baan, ik had een baan. En dan ging ik s'avonds een beetje stand-uppen in het weekend.
Mm-hmm.
Eerst voor de leuk, eerste instantie. Maar je kreeg ook geld ervoor, dus dat was erbij. En dan probeerden we altijd dingen weg te leggen voor later, voor Randy. En je weet nooit wat gaat gebeuren, dus voor dit. Dus zo hebben we op dat was een beetje onrustige momenten, vond ik.
Ja. Yeah.
Als je het onrustig zou noemen. Was meer van, hoe gaan we ervoor zorgen dat we nooit in de problemen komen nu we een kind hebben. En het is ons behoorlijk gelukt om altijd dingen goed geregeld te hebben.
Ja.
Maar voor de rest heb ik weinig onrustige momenten gehad. Omdat voor mij, nogmaals, ik moet een baan hebben. Dat is wat ik moet hebben. Dus ik had een baan en comedy ernaast. Als comedy er was gevallen, Mm-hmm. Had ik nog gewoon een baan. Dus ik zorg altijd dat ik niet in situaties kom.
Altijd een backup eigenlijk.
Ja, altijd. Omdat ik niet wil komen in die, yeah. in die situatie waar ik niet in wil zijn, toch? Mm-hmm. Dat kutgevoel, om het zo te zeggen.
Yeah.
Probeer ik van tevoren al. Bijvoorbeeld, ik speel nooit zelden spelletjes. Omdat ik weet, als
spelletjes
ik verlies...
Als in
ja, spelletjes.
Okay,
dus bijvoorbeeld, mensen erger je niet.
Yeah, yeah,
Roe, ik kom, we spelen mensen erger je niet. Nee, want ik ga me ergeren. En ik wil me niet ergeren. Dus behoed ik mezelf al voor een rot gevoel.
Yeah, yeah, yeah.
Zover gaat het bij mij. Hè?
Okay.
Dus ik behoed mezelf al van tevoren. Als ik ga verliezen, ga ik me rot voelen. Ik wil me niet rot voelen.
Dus, doe
dus wat moet ik doen om me niet rot te voelen? Winnen. Heb ik dat in de hand? Nee. Dus moet ik niet meedoen. Dus dan zorg ik voor de drankjes. En dan spelen zij. Zo simpel is het. Je moet altijd ervoor zorgen dat je niet in situaties
maar
komt.
Maar heb je niet, want soms dan heb je misschien die kans van oké, winnen, ik weet het niet. Maar ik kan op zijn minst gewoon proberen.
Nee, want het is gokken toch. Zo'n ding gooien is gokken. Kijk, het is gokken, dus je kan er niks aan doen. Maar ik probeer mezelf altijd, en dat is bij mij nu automatisme. Zodra er wat is, denk ik, moet ik dit doen? Ja, nee. Ga ik hier dit van worden? Ga ik dat van worden? Nee, dank je. Dus dat gaat bij mij zo automatisch nu en snel, dat ik altijd mezelf...
Nooit in die situatie.
Nooit in die situatie zet of probeer te zetten dat ik me rot voel. Zo probeer ik mijn leven
te leiden.
Zo min mogelijk. Want weet je wat het is? Drama heb je niet in de hand. Dat komt vanzelf. Er gaan mensen in je omgeving een ongeluk krijgen. Er gaan mensen in je omgeving overlijden. Dat kan je niet. Hè? Je vader, je broer, je zus, je kind zelf heb je niet in de hand.
Mm-hmm.
Dus die drama krijg je gratis. Dus al het andere wat ik kan voorkomen zelf, voorkom ik al.
Yeah.
Waarom ga ik me rot voelen op mijn vrije dag door mee te doen aan mensen? De zon scheen, het was mooi. Ineens. Waarom? Als ik wat ervoor weet. Nou, dus waarom ga ik rechtstreeks erin als ik het toch in de hand heb?
Als je het niet per se hoeft
te... Zo probeer ik te leven.
Ja. Wow. Hey, is nice. Misschien ga ik hem ook toepassen.
Ja, waarom? Ja. Ik ben Ajaxiet. Als Ajax wint, verliest of gelijk speelt, je zal het aan mij nooit merken. Want ik ben Ajaxiet. Ik wil dat ze winnen. Maar als ze verliezen, zeg ik, ja, het is een spel. Eén moet winnen, één moet verliezen. En nu zijn wij het. Schat, ik loop weg uit het stadion. Nu moet ik eten halen of wat gaan we doen? Nou, haal eten. Ik ben al lang vergeten door het Ajax. Ik ben daar zo snel in. Ik weiger me rot te voelen. Dus als ze verliezen, ga ik direct naar iets van... Oh ja, kan gebeuren. Het is een wedstrijd.
Anders.
We zijn al 36 keer kampioen. Een keer verliezen, maakt niet uit. Bam, in mijn hoofd, verwerkt, door.
Is nice om te hebben, denk ik. Volgens mij voelt dat wel lekker.
Ik vind het lekker. En ik merk dat ik mijn omgeving erin meetrek nu.
Yeah.
Met manager, mijn vrouw en zo, die hadden moeite mee. Maar ik zie dat ze een beetje mijn kant
mm-hmm.
Opkomen. Omdat ze doorhebben, ik heb gelijk.
Yeah. En als we even stilstaan bij het comedian. Hoe is dat precies tot stand gekomen? Want je ging een keer naar een show, volgens mij.
Ja, nee. Maar je moet nagaan. Ik heb hier 4 jaar gestudeerd. Nooit een theater gezien. Nooit een comedyclub gezien, niks gezien. Niet eens. Het enige wat ik wist was op tv. Zag ik André van Duin en zo, vond ik leuk alles. Yeah. Maar ik had nooit het theater bezocht, omdat 1, het geld er niet was. Nogmaals, ik kwam vanuit de jaren 80 studeren hier.
Mm-hmm.
Als mijn moeder die Air Max niet voor me kon kopen, kon ze echt geen geld sturen voor een studie. Dus ik ben naar Nederland gekomen, omdat ik weg wilde uit Suriname. Iedereen wilde weg in die tijd uit Suriname, want die situatie was niet goed.
Yeah.
Dus ik heb gezegd, ja, ik ga studeren. Ik had mijn VWO-diploma. Mm-hmm. Mijn vriendin toen had ook VWO-diploma. Dus die ging, maar haar ouders hadden iets meer geld.
Yeah.
Dus die kwam hier studeren. En toen dacht ik, ja, maar ik wil 2 dingen. Ik wil weg en ik wil naar mijn vriendin. Maar ja, mijn vader zegt, ja, ik kan hooguit een ticket voor je betalen. Misschien via. Zijn broer hier heeft ook wat geld gestuurd, alles. Maar hey, meer kan ik niet doen. Ik zeg, geef niet. Dus ik kom naar hier als student. En ik moest zelf mijn studenten... En dat was maar 2000 gulden toen.
Yeah.
Maar het was veel. Ik had niks. Dus wat ik heb gedaan is, die hele studie heb ik alleen maar gewerkt. Ik had 3, 4... Ik werkte meer dan ik studeerde. Om die studie te betalen.
Yeah, yeah.
Maar dan ga je het nooit halen. Econometrie.
Okay.
Dat is een van de moeilijkste studies die bestaat. Wist ik ook niet. Omdat je had toen geen internet, dus je kon niet rustig uitzoeken.
Wat is?
Je kreeg een boek gestuurd uit Nederland, de Almanak heet dat.
Mm-hmm.
Met 436.000 studies. Maar heel klein uitgelegd. En toen dacht ik, hey, ik had VWO 9 voor economie en 8 voor wiskunde of zoiets.
Let's go.
Econometrie is een combinatie van die twee. Feestje! Nee. Ik had al gauw door. Dit is iets anders. Dus toen had ik die studie geskipt. Maar ik moest weer 2000 gulden betalen om mijn verblijfsvergunning te verlengen.
Okay.
Want ik was geen Nederlander. Ik was Surinamer met een studieverblijf.
Yeah.
Dus ik kreeg geen studiefinanciering, ook
het,
niet.
Was het destijds dat Nederland een kolonie was?
Nee, het was al lang, het was al lang voorbij. Dus ik was hier als Surinamer met een studentenvisum.
Okay.
Maar dat kreeg ik geen studiefinanciering. Dus ik moest echt elke cent die ik werkte in de Albert Heijn, in de McDonald's. Wat heb ik allemaal gedaan? Flyer verspreid. Bij -4 moest je bij een grote... Iemand rijdt je er naartoe. Zet die je neer op een grote parkeerplaats met 2000 auto's. En dan moet je gewoon bij -4, bij die, die ruitenwissers.
Yeah.
Kom je ophalen 1,5 uur later. Zo was het 50 gulden. Denk dan, alles bij elkaar om altijd maar die studie te betalen om hier te kunnen blijven.
Yeah.
Dus ik had geen tijd, ik had ook geen geld om... We gingen wel leuke dingen doen, maar het was niet naar het theater en dat soort shit.
Mm-hmm.
Dus ik verhuis terug naar Nederland na de studie, naar Suriname. Mm-hmm. En ik woon daar. En ik ben een jaartje, 2 jaar daar. En ineens zie ik... Zijn er comedians uit Nederland komen naar Suriname? Dat was Najib, Erik van Sauwers, Howard Komproe en Murt Mossel.
Mm-hmm.
Nooit van gehoord. Dus ik er naartoe. En na de show stonden ze een beetje zo. Dus ik er naartoe. Ik zei, hoe gaan we? Hey, leuk man, ik heb genoten. Ja. Wat gaan jullie doen? Ja, naar het hotel. Ik zeg, bro, het is zaterdagavond. Wat voor hotel? Spring in mijn auto. We zijn gaan eten ergens. Toen gaan stappen, hele avond doorgebracht.
Zijn meegegaan ook?
Zijn meegegaan.
Okay,
nice. En toen zeiden ze van... heb jij ooit comedy iets gedaan? Ik zei, nee. Ik zei, maar als je iets vertelt, het is altijd levendig en goed. En ik zei, nee, je gaat nog niet op het podium, helemaal gek geworden. En toen zeiden ze, want we hebben overmorgen nog een show, maar we zoeken nog een lokale MC om... Hè, dat is leuk, ja, toch? Dan zijn wij uit Nederland gekomen. Maar ik zeg, MC, wat is dat? Hij zegt, nou, presentator. Dan mag jij ons aan- en afkondigen. En als je wil, kan je tussendoor
zelf
grappen maken of zo. Okay. En toen heb ik het gedaan.
Ja?
Heb ik het gedaan.
En dacht je meteen van, ja man.
Nee. Vrienden moesten me overhalen. En zo, Roe, jij bent altijd de grappigste jongen. Ik ken niemand, jij bent altijd... Maak ik niet eens door, want waarschijnlijk was ik het gewoon.
Mm-hmm.
Op school ter plekke, ad rem. En toen heb ik het gedaan. En toen had ik een paar verhalen die ik vaak vertelde. Die ik had meegemaakt en zo, op een funny manier. Tussen de comedians door. En toen daarna zeiden ze van, volgens mij kan jij dit, jongen. Echt waar.
Maar was je niet zenuwachtig?
Jawel. Maar waarschijnlijk zat er toch iets in mij dat toen bleek dat ik niet... Dat ik op het podium toch dichtklap of wat dan ook.
Die instinct gewoon.
Maar zij kwamen terug naar Nederland. Dus ik dacht, oké, is klaar.
Ja.
En Jurgen Rijman was toen heel hot in Suriname. Net begonnen. Hij woonde toen nog daar. En kwam af en toe naar Nederland voor shows. Dus hij woonde hier nog niet eens.
Okay.
En hij had een nieuwe show geschreven. Had hij me gebeld. Zegt hij, hey, ik heb een nieuwe show. Het is al 3 keer uitverkocht in Suriname. Maar ik zoek iemand gewoon voor het programma. En ik had je toen gezien. Wil je een voorprogramma doen?
Tijdens die show van die 5 minuten?
Ja. Ik zei, nee man. En toen heb ik het toch gedaan. Moest ik echt een beetje gaan schrijven. En een beetje. En had ik het over Surinaamse politiek. En zo vinden wij dat leuk.
Mm-hmm.
En dat was een succes. En toen dacht ik, oké, dat is het. Toen ben ik intussen, het viel samen dat mijn vrouw en ik door hadden van, die stap terug naar Suriname was geen goede stap.
Nee.
Het gaat toch niet vooruit hier. We moeten echt voor onszelf kiezen.
Door die situatie.
Ja, het was nog niet helemaal opgelost en zo.
Ja.
We hebben besloten terug te komen naar Nederland.
Mm-hmm.
Toen heb ik die jongens gebeld. Hey, ik woon nu weer in Nederland. Hebben jullie shows? Kan ik komen kijken? Dus zeggen ze, hey, luister. We hebben volgende week een moederdagshow. Er komen heel veel Surinamers, Marokkanen en zo. Echt allochtonen en zo.
Mm-hmm.
En hun moeders komen ook en alles. En toen had ik grappen over mijn moeder. Hè, Surinaamse opvoeding en zo. Toen heb ik het gespeeld. Voor het eerst in Nederland. Direct iedereen, wauw, wie is deze jongen? Die heel alles. Jurgen belt. Hey, iemand is uitgevallen bij Comedy Factory. Hij had toen die show Comedy Factory op tv met 3 comedians per aflevering en zo. Was iemand uitgevallen? Ik, voor het eerst, moet je nagaan, ben ik in Nederland 2 weken, ben ik al op tv. Met stand-up comedy.
Ja. Maar was dat dan ook meteen, beschouw je dat ook meteen als je kickstart? Want aangezien het best wel een korte periode...
Ja, je zou kunnen zeggen dat ik het best snel is gegaan.
Ja. Yeah.
Maar dan nog moet je het waarmaken, hè?
Ja, ja. Maar je hebt al een podium.
Ja, precies. Okay. Maar daarna moest ik wel weer terug naar nul. Want zo werkt het. Hè? Ik bedoel, mensen zien op tv die ene aflevering. Maar gaan echt, je hebt geen eigen show of zo, dus ze kunnen geen kaartje kopen.
Ja. Yeah.
Dus ben ik teruggegaan naar nul. Beginnen weer... Gewoon met Toemler, comedy, elk weekend, 10 minuten, 15 minuten. 3 jaar later pas een eigen show, kleine zalen, 12 man in de zaal, 15 man in de zaal. Ik heb volgens mij 10 jaar lang het kleine zalencircuit gedaan, want er was geen internet. En, je kan niet een filmpje, tegenwoordig kan iemand een filmpje 3 keer opnemen, 35 keer knippen, plakken, special effect, alles, gooien op internet en ineens ben je een comedian. Ieder zijn ding, hè? Nee, maar ieder zijn ding. En ik gun het iedereen, echt waar, nogmaals, zo positief als ik ben, gun ik iedereen het. Alleen, ik schrik van hoe snel dat tegenwoordig gaat.
Ja. Maar snel als in, ben je er dan ook?
Nou,
is het kwalitatief ook goed?
Ik zie diezelfde mensen ineens posten, ik speel daar en daar en ze uitverkocht. Grote zaal. Ik denk, ik heb 12 jaar moeten toeren elke dag voordat ik een beetje een grote zaal vol had.
Ja.
En dan was ik blij, jongen. Dat was champagne. Poef, mijn eerste volle grote zaal na 12 jaar toeren. Dan heb je zalen van 12. Was niet raar voor mij. Ja. 20 man rijden. 150 kilometer naar Deventer. 12 kaarten verkocht. Anderhalf uur spelen voor 12 mensen. Ja. Maar I went there. I did it. Ja. Ik heb met evenveel enthousiasme.
Maar is het dan niet waar we net terug over kwamen van dat chasen? Zeg maar in dit geval, hoe je het zo uitlegt. Jij hebt er echt voor moeten werken. En tegenwoordig gaat het gewoon wat sneller door social media.
Ja. Dus kijk, ik heb zelfs toen niet gechased. Dus zelfs die, dat was een ding. Nu, grappig dat je het zegt. Want nu denk ik eraan. Ik deed het, omdat ik, ja, die zaal was geboekt. En ik vond het leuk om te doen. Die 12 mensen, oké. Okay. Ik dacht ook, Marouë, wat wil je? Niemand kent je. Er was geen internet dat mensen, niemand kent je. In die tijd kende echt niemand je.
Ja.
Dus er waren 12 mensen in dat dorp die hadden besloten. Hé, wat doen we aanstaande donderdag? Weet ik niet. Kijk even wat in het buurthuis is. Een nieuwe jongen, weet ik niet. Nou, laten we kaartje kopen. 12 mensen hadden besloten geld aan mij uit te geven. Dus als ik er naartoe reed en ik wist 12 mensen, dacht ik, die 12 mensen hebben een oppas geregeld. Die 12 mensen zijn vandaag iets eerder van het werk gegaan misschien. Die 12 mensen zijn hun haar gaan doen. Mooie, voor mij, bro, 12 mensen ga ik vandaag vermaken alsof hun leven ervan afhangt. De leukste avond ever gaan ze vanavond krijgen. Yeah. Zo zag ik het. Dus ik kwam het podium op zo. En dan had ik een soort intro. Want op een gegeven moment had ik door. Die mensen willen wel, maar ze voelen zich eigenlijk zelf ook een beetje rot. Van, oh shit, zo weinig mensen en zo. En dat wil je niet. Dus ik kwam op en dan zei ik, gefeliciteerd, jullie zijn gekozen. Hè? Want ik was gebeld vorige week. En de directeur zei, Roué, we hebben een probleem. We hebben 300 stoelen, maar er zijn 2500 aanvragen voor jouw show. Wat gaan we doen? Ik zeg, ja, maar ik kom niet nog een keer, weet je. Dus 1 keer ga ik die show doen.
Ja.
Kies de 12 gezelligste mensen uit het dorp. En die mogen deze show zien. En dan zei ik, en jullie zijn het geworden. Ja! Ja. En vanaf dat moment was het
dat
klaar.
Dat ze opengaan, ja. Heb je meer van dat soort trucjes waarvan je ziet van, oké, dit gaat sowieso werken?
Ja, op een gegeven moment heb je ze vanzelf wel hoe je dat aanpakt. Maar het gaat vooral om dat die mensen niet doorhebben van, hij vindt het zelf lastig. Want anders zijn er 2 partijen die zo naar elkaar kijken. Waarom?
Yeah.
Ja, maar ik kwam op en ik zeg, ik ben blij om dit te doen voor jullie. Ik ga jullie van maken. Ik ben dankbaar dat jullie zijn gekomen. Yeah. Ik speel niet voor lege stoelen. Dat zeg ik ook altijd. Ik speel niet voor lege stoelen. Ik speel voor de mensen die er zijn. Weet je? Dus die mensen die niet zijn gekomen, die hebben echt pech. Yeah. Die gaan morgen van jullie horen hoe leuk het was.
Je had erbij moeten zijn.
Precies. Yeah. En dan kom je het jaar daarop weer. En dan 12 is 40 geworden. En dan kom je het jaar daarop weer. Maar het duurt 10 jaar voor je.
Echt.
En dan duurt het nog 5 jaar voor je die echt vol hebt. En dan duurt het nog een paar jaar om die vol te houden. Daar ben ik nu mee bezig.
Yeah.
Toch? Altijd kwaliteit leveren. Altijd goede shows. Altijd. Daar hou je het. Dat zet ik tegenover. En het was geen keus. Dus die lange weg was geen keus. Die lange weg was hoe het ging. Wat ik nu zie is dat het heel snel gaat. Omdat die middelen er zijn.
Mm-hmm.
Gevaar daarvan is. Dat ik weet uit ervaring dat je nooit direct klaar bent voor die grote zalen.
Want wat is daarin het verschil?
Als je niet voor 12 mensen hebt gespeeld.
Oh,
en je hebt niet voor 12 mensen gerokt. Je hebt niet voor 40 mensen gespeeld. Je hebt niet voor mensen gespeeld die jou niet kennen en soort gedwongen mee zijn. Je hebt niet gespeeld voor op braderieën. Je hebt niet gespeeld op plekken waar niemand zin in jou heeft, maar je was gewoon geboekt. Je hebt niet gespeeld voor een band. Je hebt niet gespeeld voor een bedrijf waar niemand je kent en de directeur zegt, nou, er is een jongeman hier die, hij is grappig. Ik heb hem niet geboekt, maar de feestcomité wel. Rauw, hoe heet je?
Ging echt zo? Hey.
Nou, hier is hij dan. En hij loopt weg. En dan kom jij op een bedrijfje waar iedereen elkaar kent.
Heb je dan niet op zo'n moment dat je al denkt van, ja, Je toont zo weinig interesse voor me van waarom.
Nee, dat maakt je tot de comedian die ik nu ben. dat maakt dat je moet gaan surviven. Dat is echt bootcamp comedy. Dat is survival. Dat is Island? Nee, die andere.
Love Island.
Nee, die Robinson. Ja. Dat is Robinson van comedy. Mm-hmm. Dat is hoe gooi je Mars in een box. En probeer eruit te komen. Yeah. Want na die aankondiging kijkt het personeel. Oké, nooit van hem gehoord. We kennen Theo Maassen. We kennen Hans Theo. We kennen... Wie is dit nou hier? Dan moet je na 15 minuten weglopen en mensen informeren naar jou. Wie ben jij? Heb je eigen show? Oh shit, wat heb ik net meegemaakt? Mm-hmm. Als je dat soort shit niet hebt meegemaakt, maar je hebt thuis gezeten en een filmpje gemaakt en geknipt en geplakt en gegooid en ineens heb je daar 3 ton volgers en die volgers zeggen, weet je wat jij moet doen?
Zalen vullen.
Je moet zalen vullen. En jij denkt, ja, misschien moet ik dat doen. Ja. Maar, nogmaals, I hope everybody wins.
Eigenlijk wat je zegt is...
Die weg is gevaarlijk en kan heel kort zijn.
Ja. Dus eigenlijk wat je zegt is dat het... Bij jou is het heel geleidelijk gegaan. En
mijn hele generatie heeft moeten knokken om te zijn waar ze nu zijn.
En op het moment dat je vrijwel gaat met Instagram... ben je meteen eigenlijk gewoon headliner.
En ze kunnen niks aan, dat bedoel ik, ze kunnen niks aan doen. Alleen, ik denk, waar gaat dit heen? Hoe gaat het verder? Want... Mm-hmm. Ik weet dat die tijd die je nodig hebt om de comedian te worden die ik ben, die Najib is, die Howard is, noem ze allemaal. Mm-hmm. Ik was erbij bij die struggles. Ik was erbij. We struggled together. Soms stonden met z'n vieren geboekt, 14 man. Weet je, toch moet je de andere aankondigen. Nu komt die Howard. Gaat Howard voor 14. Nou, dan gaat het wordt niet meer. Dit is het. Snap je? We hebben gestruggeld om te komen waar we zijn. Dus het is niet een keus geweest. Wij weten uit ervaring... dat het dat neemt om daar te komen. Dus ik ben benieuwd naar die ontwikkeling.
Van hoe gaat het nu?
Ja. Weet je? En dat mensen tegen me zeggen, ik ken die en die. En ik ken vaak iedereen in de stand-up wereld. Dan denk ik, nee man, wat doet die? Waar speelt hij of wat? Nee, van internet, een comedian.
TikTok.
Dan denk ik, ja nee, die ken ik niet. Maar het gaat zo snel, hè. Ja. Mensen zijn als stand-up comedian. Er is geen keurmerk, misschien moet een diploma uitbrengen. Want iedereen kan zichzelf comedian noemen. Het is wat het is.
Ja.
Maar ik weet die weg die ik heb bewandeld... Dat zou ik niet anders willen. Want daarom kan ik opkomen overal waar ik wil. Ik schrik nergens van. Rutte had toch gezegd... jullie mogen vanaf morgen 30 man in het theater. Weet je hoeveel collega's niet konden? Niet omdat ze niet wilden. Ze kunnen niet. Mm. Ik heb mijn manager gebeld. Ik zeg, 30 man, boek mij vanaf morgen helemaal vol. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, bel alle theaters. Bel ze. Zeg, Roué heeft een show. Ik ga nu achter de computer zitten. En ik schrijf een show van alles wat ik heb meegemaakt de laatste tijd. In lockdown en alles. Het wordt een speciale lockdown show. Ik speel een uur. Ik speel 2 op een avond. Want 30 man toch?
Yeah.
Dan speel ik 2 op een avond door de week. En 3 op een avond in het weekend. Ik was elke avond geboekt. 2 keer op een avond. 3 keer op een avond. Publiek helemaal blij. 30 man. Collega's. Wauw, doe je dat echt? 30 man? Ik zeg ja. Ik zeg, 1,5 jaar hebben we geroepen. Het mag niet. Nu mag het. En dan ga jij zeggen. Nee, ik speel niet voor 30 man. Yeah. Maar ik wist. Je kan niet voor 30 man. Je bent verwend. Yeah. Ik ben commando. Navy SEAL. Snap je? Ik ben daar. Vietnam War Comedy. 30 man was voor mij het tweede seizoen. Ik heb voor 12 man gespeeld, dus 30 was toen ik succes had. Dus ik hoefde niet eens terug naar het begin. Het was gewoon... been there before, snap je?
Maar je wist al van... Je komt er al vandaan, zeg maar. Dus je wist ook op het moment dat je met 30 man daar staat... Hoe je
op 1,5 meter, hè? Dus niet eens bij elkaar gezellig. Mm-hmm. 30 man op 1,5 meter. Ik heb zulke leuke shows gehad.
Ja.
Dat, ik zei tegen mijn manager, als ik hiervan zou kunnen leven... zou ik gewoon mijn hele leven nog voor 30 man alleen willen spelen.
Wow.
Echt waar, zo cool is het. Als je gewoon met mensen... Eigenlijk was het gewoon bijna
gewoon
gesprekken.
Gewoon
ja. En dan moest ik weer vol op mijn improvisatie. Hè? Want bij 30 man kijkt iedereen je echt aan.
Mm-hmm.
Dus iedereen kan meedoen in de show. Zodra je wat zegt, kan iemand zeggen... Maar waarom dan? Ben je ze van, toch?
Ja, ja.
Dan moet je gaan. Ja, waarom? Nooit voorbereid. Bam, improviseren. Bam. Dus je wordt... Ik was op z'n scherpst.
Ja.
Nice. Maar dat komt door die carrière die ik heb moeten
nemen.
Ik had geen keus. Dus dingen veranderen. Ik hou het in de gaten. Ik kijk.
Ja. En als we dan eigenlijk die periodes die je beschrijft, dat is tijdens Comedy Train, toch? Als ik het goed begrijp.
Ja, ik ben altijd lid. Hè? Comedy Train is voor live.
Ja.
En dan vlieg je eruit, zeg maar. Dus in plaats van elke week nog in Toemler spelen. Mm-hmm. Heb je op een gegeven moment je eigen show en dan je agenda. Zeg je, hey, ik ben een weekendje vrij. Yeah. Boek me maar in Toemler. Dus dan ben je af en toe nog in Toemler.
Okay. Want voor de mensen die niet weten wat Comedy Train is.
Comedy Train is een comedy gezelschap. En ons huis is in Toemler, onder het Hilton. In Amsterdam-Zuid. Er is een comedy gezelschap van ongeveer, 40 comedians. Mm-hmm. Waaronder de allergrootste namen. Die zijn niet elke week meer daar. Maar het kan zo zitten. Ik was laatst daar en dan kwam gewoon Theo Maassen binnen. Hans Theo kwam binnen. En Najib kwam binnen. En die zeiden allemaal, hey, kunnen we even ook nog meedoen? Iedereen, ja, tuurlijk. Dan heb je gewoon 8 comedians van een bepaalde... jonge jongens. Maar ineens zijn daar ook 3 die zeggen, hey, ik doe ook even wat.
Ja, ja, ja.
Ik doe ook even wat. Maar het publiek wist niet hoe ze het hadden. Ja, ik heb niet meegedaan, maar ik keek ernaar. Ik denk, wauw, man, dit is ook comedy train. Snap je dat je...
Want hoe ben je daar ingekomen dan?
Nou, dus toen ik mee had gedaan met die jongens in Suriname, mm-hmm. ben ik toch verhuisd naar hier,
yeah.
heb ik ze gebeld. En toen zeiden ze die moederdagshow.
Mm-hmm.
Die moederdagshow was in Toemler. Dus de toenmalige leider, Raoul Heertje, was ook daar. En die zag mij. En toen zei Erik van Sauwers nog van, dit is die jongen waar ik over vertelde in Suriname. We hebben hem ontmoet en zo, hij woont nu hier. Mm-hmm. Misschien kan hij hier komen spelen. Dus Raoul zegt, weet je? Ik zei, nee joh. Ik weet niet, ze dwingen me ergens heen waar ik net niet... Ik ga gewoon een baan zoeken, hè? Zoals mijn moeder zei. 40 jaar werken, pensioen.
Ja.
Mijn vader en moeder zei altijd, kijk naar ons. 40 jaar gewerkt, kijk hoe relaxed we kunnen genieten van ons pensioen.
Mm-hmm.
Je moet dienstjaren maken, dat zijn de woorden van mijn ouders. Dus ik dacht, ik ga solliciteren, baan en in het weekend een beetje comedy. En toen zei hij, maar oké, kom aanstaande zaterdag. Dan kun je dit wat je nu hebt gedaan, 5 minuten doen
in
Toemler. Dus ik ga de zaterdag heen. Sta ik ineens met Hans Theo, Theo Maassen, maar ik kende ze niet. Dus Hans Theo zegt, hey, ik ben Hans Theo. Oké. Okay. Maar ik ben die Heijbrecht. Ik ben niet. Ik zeg, oké. Okay. Dat soort namen stond ik gewoon, zonder dat ik wist wie ze waren, stond ik gewoon middenin. Ik speelde 5 minuten en ze vonden het leuk. Ik zeg, oké. Okay. En ik heb dat... En toen zei hij, kom volgende week weer, kom volgende week weer, kom volgende week weer. Elke keer mocht ik 5 minuten in een line-up.
Mm-hmm.
Maar alsnog... Internet was er, maar was nog niet echt met websites en Google. En dus ik had een baan en ik vertelde op het werk... Nou, vanavond kan ik iets niet doen of zo, want ik doe een beetje een soort stand-up. Ik heel voorzichtig, hè?
Ja, ja, ja.
Dat is ook een ding. Mensen zijn zo snel om zichzelf nu stand-up comedian te noemen. Weet je hoe lang het heeft geduurd? Ik zei, dus, je bent stand-up comedian. Nou, ik doe een beetje...
Ik was
echt voorzichtig. Je had respect voor het vak.
Ah, okay.
Als ik anderen zag spelen, dacht ik, wauw, man... Ik kan mezelf nog geen comedian noemen als ik dit zie. Hè, de Theo's, de Mazen, de Najib's en zo, waar ik elke avond mee speelde. Like, wauw, ik ga mezelf voorlopig nog geen... Ik speel 5 minuten. Dus, nou ja, met wie dan? Ik zeg, comedy train. Huh? Ken je Hans Theo? Ik zeg, ja, die zie ik wel eens daar. Theo Mazen, ja, die ken jij kent ze? Ik zeg, ja, wie zijn dat? Blijkt dat Hans Theo in die tijd, was er geen internet kaartverkoop.
Ja,
als Hans Theo ergens speelde, sliepen ze een nacht of 2 voor kaarten voor Hans Theo. Ik wist dat niet, dat ik met die jongens gewoon speelde. Al 6 maanden. Zou je?
Maar had je ook geen onderzoek gedaan of zo?
Nee, dat was geen...
Oh ja, wat geen
Dus toen belde... toen belden ze een keer. Hey, Rue, we hebben aanstaande dinsdag auditieavond. Alle comedians moeten erbij zijn. Want dat is een soort ding, als je bij Comedy Train wil komen... Moet je je inschrijven, dan doe je auditie, maar dan alle comedians zitten achterin. Er zit gewoon publiek om niet. Alle comedians moeten er zijn die kunnen zijn. En die kunnen aantekenen maken, die, ik zie wat in. En dan gaan we vergaderen.
Zo'n scout eigenlijk.
Ja, waarom zie jij iets? Ja, laat hem een kans geven. En een deel zegt, nee, dit wordt niks. Een ander deel zegt, nou, laat hem nog 1 keer wat, zoiets.
Mm.
Dus ze zeggen, je moet erbij zijn. Dus ik denk, wat? Moet ik auditie doen? Ze zeggen, nee joh, jij bent toch al lid? En. Van Comedy Train. Dus ik zo, oké. Dus ik ga zitten die avond. Toen is het gebeurd. Intussen wist ik wie Hans Theo was. Intussen wist ik wie Mark Marie Huibrechts was. Intussen wist ik wie Lebbes was. Mm-hmm. Intussen wist ik wie Dolph Jansen was. Intussen wist ik wie Erik van Sauwers was. Al die grote Najib. Thomas Agda. Allemaal Comedy Trainers. Keek ik zo, dacht ik, wauw man.
Dat besef momentje.
En ik ben lid van deze club. Toen kwamen de auditanten. Dat was niet goed.
Nee?
Nee joh, die gingen dood. De een na de ander en een paar grappige en zo. Maar, maar dat was wel een besef van, oh shit. Dat was voor het eerst dat ik dacht, ik kan iets. Want ik had nooit anderen gezien. De enige die ik zag, waren die grote namen.
Ja, ja, ja.
Ik had niemand gezien. Sorry. Nee, minder. Tot ik dat zag. Dat ik dacht, oké, als deze mensen comedian willen worden. En dit is het. En ik sta hier al 6 maanden. Elk weekend. Tussen deze namen. Misschien moet ik het serieuzer nemen. Dat is
ja,
echt.
Ja, ja.
En want ik nam het eerst niet serieus. Hè?
Het mooie is ook, hun, die grote namen, die zagen het ook in jou.
Ja, maar ik zag dat niet. En zo. Vanaf dat moment ben ik het serieus gaan nemen. Ben ik echt gaan werken aan materiaal. Want eerst dacht ik, ik heb een baan. Dat moet ik hebben, dat is goed.
Ja, ja, ja.
Comedy is het weekend. En toen ging ik het serieus nemen.
Ja. Toen ging je, wat je net zei, naar Suriname om je ouders te vertellen.
Ja, ik ga fulltime 1 jaartje. Want nee, dat, ik heb nog 2 jaar gewoon gewerkt. En comedy soms. Maar daar werd ik steeds mee gevraagd. Dus dan moest ik ook door de week, na het werk, in mijn auto stappen naar Groningen. Deed ik een show met comedy train, ook met z'n vijven. Reed ik naar huis, was ik 1:30 thuis. 8 uur was ik op het werk, tot 4. Dan reed ik weer naar Lelystad, deed ik daar een show. En in het weekend ook. Maar ik werkte gewoon. Echt hard gewerkt in die tijd. Gewoon elke, ja. Bijna niet slapen, alleen maar werken. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik ga solliciteren naar mijn droombaan.
En dat is?
Bij de KLM, grondsteward. Heb ik altijd gewild.
Dus niet eens dat comedian?
Nee, nee, want dat is, kom maar ouwe toch? Ja. Toen zei ze, oké. Okay. Toen zei ik, maar ik wil 1 jaartje fulltime comedy doen. En daarna ga ik solliciteren naar het Berkeley. En dan ga ik tot daar. Ja?
Ja.
Maar dan kan ik altijd zeggen, ik heb het gedaan. Ik wil nooit zeggen, had ik het maar gedaan. Maar 1 jaartje. Ik zeg, wat moet ik verdienen? Minimaal dat we niet in de problemen komen met hypotheek en alles. Dat bedrag was op zich niet zo hoog. Want zij had ook een goede baan, alles en zo.
Mm-hmm.
En dat haalde ik al met comedy training. Als ik in het weekend speelde, elke donderdag, vrijdag, zaterdag.
Dus je was zo goed eigenlijk.
Zou ik dat al halen? Toen ging ik ook nog met mijn eigen show toeren. Maar die 12 man, die brengt je zo aan het licht, zo aan de dek. Maar samen werd het toch wel goed.
Mm-hmm.
Genoeg. Dus na het eerste jaar zei ik, ik ga het nog een keer, nog een jaartje verlengen. Dus nu heb ik het al 20 keer verlengd. Maar mijn droombaan is nog steeds werken bij de KLM.
Ja?
Ja. Ik kom net terug uit Atlanta. Ik zat vandaag weer te kijken naar iemand die mijn werk deed. Gewoon tegen mensen zeggen, en ben je klaar? En ze deden het niet goed.
Oh, hoe niet goed, hè?
Ze deden het niet goed, nee. Er mag meer gezelligheid, meer humor, weet je.
Ben instappen, zo, weet je, grappen.
Dat zat altijd al in me. Dus als ik geen comedian was geworden... Ja. Zou ik het toch al doen.
Maar hoe deed hij het of zij het? En hoe zou jij het doen?
Gewoon zo instappen. Ja, tuut, tuut, fijne reis. Tuut, tuut, fijne reis. Niks extra's van... tuut, tuut, gaat niet. Of als ze omroepen willen. Thomas, als je... Maar hetzelfde, nee, toch? Zeg iets raars. Oké, we gaan instappen. We gaan deze keer anders doen. De oudjes achterin. nee, grapje. Man. Weet je, dat soort leuke gezellig. Iets. In Atlanta was er iemand die mijn werk wel goed deed. Ik zei precies zo, zie je, zo zou ik het doen. Hij zei plotseling, everybody happy? En iedereen, ja! Nou, dan gaan we beginnen met die rij. Dan dacht ik, hij doet mijn werk goed.
Yeah.
Maar nog steeds, elk interview, overal waar ik ben, zeg ik het. Was je droom, als je geen comedian was geworden, ik hoef niet lang na te denken.
Mm-hmm. Maar knaagt het dan niet aan je weten?
Ja, ik wil het eigenlijk nog gaan doen. Zeker omdat de KLM heeft een keer, wat zal het zijn, 8 jaar geleden of zo, heeft een interview gelezen in de Volkskrant. En toen had ik het ook gezegd. Toen heeft een fan van mij, die daar werkt, heeft het doorgespeeld naar ik weet niet wat. Dus mijn vrouw zegt op een gegeven moment, want we reizen echt heel veel. Zodra we kunnen, zijn we weg.
Mm-hmm.
Dus zij zegt, ik was die tickets aan het boeken van dit, maar ik bemoei nooit, zij boekt het. Maar het lukt niet, dus we moeten naar Schiphol om het bij die balie daar te doen.
Mm-hmm.
En ik stel nooit vragen, we moeten naar Schiphol, oké, cool. Dus ik parkeer in de garage, we lopen er naartoe. En we komen bij die balie en ik zie mensen staan, maar ja, normaal. En net een soort, hoe dat ding, wanneer iedereen plotseling... Nee, ze beginnen te dansen ineens. Je hebt het niet door en ineens doet iedereen mee. Net een soort flashmob. Keert ineens 1 persoon zich zo om. En die zegt, welkom meneer Verveer. En zo. En mijn vrouw zegt, oké, ik zie je later. Dus ze heeft me gelokt daar naartoe. En toen draaide iedereen zich om. Bleken mensen van de Telegraaf ook daar te zijn, alles. Hebben ze me 1 dag. Ik moest me omkleden, alles.
Oh, toen mocht je.
En toen, ik had die foto's nog, alles. Had ik een badge, alles. En toen mocht ik een dagje meedraaien bij catering, bij inchecken, bij de slurf, alles. Hey, ik was in mijn sas, man.
Was het wat je verwachtte dat het was?
Luister, iemand had een keer al tegen me gezegd, misschien moet je het een keer doen. Toen had ik gezegd, nee, want het is mijn droombaan. Dit is de reden waarom ik bij comedy succes heb. De reden waarom ik succes heb, is omdat I don't care. In die zin, als ik niet meer grappig ben en mensen willen me niet meer, dan ga ik ergens bij Jinek nog één keer zitten. En dan zeg ik, lieve mensen, ik heb een stuk of 12 one-man shows gemaakt. Dat is 12 maar 1,5 uur aan grappen. Ik heb nog 3 gemaakt, 4 volledig Surinaams. Dat is nog een keer 4 uur aan grappen. Ik heb Gabbers gedaan. Ik heb Caribbean Combo gedaan. Ik heb echt veel gedaan. Het gaat niet meer. Maar alles is nog te vinden. Ik hoop dat jullie nog tot heel lang kunnen genieten van wat ik heb achtergelaten. Als je me wil zien, boek een ticket. Ik ben bij de KLM met evenveel plezier. Yeah. Dat maakt dat ik me minder druk maak met comedy, waardoor het goed gaat. Ik heb collega's die, waarvan ik vind, meer succes hebben dan ik, die nu al een paar keer hun hele tour hebben moeten cancelen vanwege een burn-out, vanwege een, hoe heet het, depressie, vanwege een... Hoe dan? En dan vragen ze ook aan mij, Marouwe, hoe doe jij het? Je hebt kinderen, je hebt dit en je werkt net zo hard, misschien harder dan ik. Want jij doet ook nog Surinaamse shows ernaast. Je doet zoveel meer, maar je bent altijd vrolijk. Ik zeg omdat dit is mijn werk. Punt. Ik noem mezelf ook de ambtenaar van het cabaret. Waarom? Als ik van het podium loop, is mijn werk klaar. Ik neem me niet mee naar huis. Vanaf het moment dat ik van het podium ben, ben ik klaar met de show.
Dat is wel een fijn gevoel.
Kijk, soms heb je een show waarvan je weet, het publiek, of ik zit een beetje naast het spoor of iets. Dan doe ik er alles aan. Soms stop ik de hele show zonder dat ze het weten en dan ga ik met iemand praten. Maar nee, dus de hele tijd zo naar me te kijken. Maar wat maakt dat dit dorp zo bekend? Waar staan jullie bekend om? Dat vinden mensen leuk. Yeah. En dan komt het los. Nou, we hebben de beste. Iedereen heeft de beste van iets, toch? 2, 3 grappen, haha. Ga ik verder. Want ik voelde, we zitten niet op één lijn. Dus ik moet het even gaan onderzoeken. Waar ligt het probleem? Bam, bam. Soms heb je een show waar je dat doet en toch voor je gevoel nooit op het spoor komt. En dan eindig je. Doop. En dan denk ik, maar dan loop ik naar buiten en zeggen mensen, Jezus, ik heb nog nooit zo hard gelachen. Wauw, wat een goede show. Bij mij is dat, thank you. Klaar. Show afgevinkt. Het was goed. Ik heb collega's gehad. Dan ga ik mee. Zit ik in het publiek. Iedereen lacht keihard. Ik kom de kleedkamer binnen. Ik zie hem zitten zo. Ik zeg, wat is er? Dat ene stuk, jongen. Ik krijg het maar niet goed. Ik denk dat ik hem vannacht ga herschrijven. Ben je gek? Wat ga je doen? Niet slapen, herschrijven. Nou, 1/2 jaar later, burn-out. Maar, echt wel, letterlijk. Ik heb hem gebeld later. Ik zeg, dit is precies jouw probleem. Yeah. Ik neem niks mee naar huis.
Maar komt het misschien ook omdat hij op dat ene klein dingetje gefocust was? In plaats van
bij mij moeten mensen een leuke avond hebben. En niemand zegt dat ene stuk. Wat, ze hebben niks door. Ik heb het door. Dus als ik het wil veranderen, moet ik morgen veranderen. Maar ik ben de ambtenaar, zo noem ik het. Omdat ik weet, als dit niet meer werkt, ik kan altijd nog naar KLM.
KLM.
En dat maakt dat ik dus niet bang ben voor falen in cabaret. Het enige wat ik moet doen, is zorgen dat mensen elke avond lachen. Wordt het beter? Ik weet het niet. Ik praat ook met collega's. Hè. Ja, ik moet die nieuwe show gaan maken. Maar jezus, ik lig nu al wakker. Want ja, hij moet beter zijn dan de vorige. Waarom? Mensen komen niet voor beter. Hebben ze gelachen de vorige show? Ja. Dus willen ze weer lachen bij die volgende. Punt. Ik zeg, luister. Ik heb mensen laten echt hard lachen. Mm-hmm. Ik heb mensen laten huilen van het lachen. Ik heb mensen van hun stoel letterlijk gevallen. Hoofd tegen... echt bloed. Show moest gestopt worden.
Echt?
Ambulance. Man is gevallen. Hoofd op het beton. Dingen. Mijn handdoek heb ik gegeven. Nooit meer teruggaan. Wat wil ik nog bereiken? Mm-hmm. Snap je? Dus mijn volgende show moet gewoon funny zijn. Zij maken zich al druk. Een jaar van tevoren. Ja, maar die volgende show... Ik ben bezig met mijn volgende vakantie. Ik ga elke avond keihard werken om mensen te laten lachen. Dat doe ik wel. Ik ben een harde werker. Ik ben een van de... Dat zei iemand laatst, stond ik niet bij stil. Iemand zei, jij bent een van de meest productieve comedians van Nederland. Ik zei, hoezo? Hij zegt, jij maakt gewoon show na show na show na show. Al 20 jaar. Ik heb nooit een sabbatical genomen. Daar stond ik zelf niet bij stil. Nee. Sommige mensen maken een show en dan doen ze een 1/2 jaar of een jaar niks. En dan komen ze met een nieuwe. Mm-hmm. Ik doe show, zomer, nieuwe show. Zomer, nieuwe show. Ja. Surinaamse show ernaast. Ja. Toneelstuk ernaast. Alles in 1 jaar.
Het is mooi om te zien dat je...
Maar ik krijg geen stress. Waarom? Als het niet meer leuk is, kan ik nog iets anders. En dat moet ik zo houden. Nou zei die persoon, kom een keer rondlopen. Toen zei ik, nee, want het is mijn droombaan. Stel je voor, het blijkt niet leuk. dan is dat weg. Want dan moet ik nu. Nu moet ik grappig zijn. Maar het was zelfs zo dat ik dacht, hey, nu wil ik het echt, man.
Ja?
Ja, man, dat is leuk. Nee. Gewoon, weet je wat ik zo leuk vind eraan? Het is een plek waar er geen zorgen zijn. En heb ik het niet voor de...
Daarachter dan.
Ja, niet voor de Marseillais, want daar zijn mensen nog bezig met... Maar ik heb het thuis gehogen, daar hoog 12 kilo. 32, zegt u? Dus dat is stress. Ja, maar dan moet je spullen eruit halen. Ik wil je baas spelen, manager. Dingen werk niet, koffer. Daar zijn de problemen. Ik wil werken achter de Marseillais. Heb je gemerkt hoe gelukkig je bent als je op reis gaat naar de Marseillais? Die stress, je moet op jezelf letten. Misschien heb je nooit gered. Die stress is dit. Heb je die koffer? Is die koffer dicht? Ja, wegen. Oh ja, het weegt genoeg. Oh yes, oké, shit. Oké, we moeten naar de security. Ah, wat een lang rij bij de security. Ben je telefoon vergeten? Nee. Iedereen heeft zijn spullen? Ja. Heb je die tas? Ja, oké. Bakken leeg? Ja, oké. Oké, daar. Hou die tas voor me. Nu moeten we langs de immigratie, toch? Maar dus, hey. Oh, wat een lange rij. Heb je paspoort klaar? Ja. Die man doet dit. Of je gaat via dat moderne scanning. Eerste wat je doet. Wanneer dat is afgerond, je komt bij het tax-free gedeelte. Je pakt je paspoort, je doet hem weg en je doet dit. Eerst wat je doet, je hebt niet eens door. Eerst wat je doet. Gaan we nu naar de McDonald's? Of gaan we? We hebben tijd. Laten we een koffie eerst drinken, hier is leuk. De hele toestand is anders.
En dat stukje daarachter, daar weer.
Daar wil ik leven. Ja. Een leven zonder zorgen. Ik probeer het hier al zelf te bepalen. Maar daar is het al. Want mensen... Al gaan ze voor een begrafenis naar het buitenland, zijn ze op dat moment happy dat dit achter de rug is en dat ze naar die begrafenis kunnen. Anyway is er iets. Als je op vakantie gaat, is alleen maar gezelligheid. En elke dag nieuwe mensen. Dus dat ving bij mij alles af van de ideale baan.
Yeah.
Nu benader ik het een soort van met mijn comedy. Maar dat is helemaal leuk, man. En vliegtuigen en mensen gaan weg. En dan ren je naar die andere gate. Oh, die
ik ga je remmen bij deze, want ik merk dat je echt enthousiast wordt.
Solliciteren, man.
Als we puur kijken naar je carrière.
Ik weet niet wat er gebeurt.
Als we puur kijken naar je carrière. Je verkoopt meerdere malen Ziggo Dome uit. Alleen.
Nou, niet alleen. Eén keer, twee keer alleen.
Maar
met,
ook.
Met die Surinaamse jongen. Ja, met Gabbers.
Ja. Hoe kijk je daarop terug? Is dat ook meteen op Comedian je soort hoogtepunt tot nu toe?
Als ik terugkijk, wel. Maar net wat ik zei. Carré was nooit een droom. Ik wil elke avond mensen aan het lachen maken. En dan belt Carré. En die zegt tegen mijn manager, we bestaan gewoon 22 jaar en we willen alleen bijzondere shows. Nou heeft Roué toch een Surinaams gesproken show. Laat hij het hier in Carré doen. Dus Carré belt. En dan zeg ik, oké. Maar het was geen droom. Ik ben lekker aan het spelen. Iemand belt. Hey Roué, ik wil iets met jou doen. Want ik ben zo groot van je en ik geloof dat het kan. Laten we Ziggo doen. Ik organiseer het alles. Ik zeg, Ziggo, ben je gek? Ik? Ik probeer Lelystad nog vol te krijgen, weet je? Ja, maar ik geloof erin, alles. Toen heb ik gezegd, weet je, oké, het klinkt goed, maar dan wil ik het niet alleen doen.
Yeah.
Dan moeten we een team vormen met die vervolgens heeft RTL. Maar weer, ik word gebeld, terwijl ik er zelf nog niet in geloof, snap je? En dan blijkt het een succes. Maar het is geen chasen, toch? Dit is gewoon, het overkomt je. Je moet gewoon, maar dat is met alles volgens mij. Je moet doen waar je goed in bent en daarin proberen het beste te worden voor jou.
Yeah.
Mensen vragen aan mij, zou je de nummer 1 willen zijn van... Nummer 1, wat houdt dat in? Ik zeg, ik wil het beste zijn wat ik kan zijn. Elke avond. Dat is het minimale wat ik de mensen moet geven, toch? De beste Roué krijg je elke avond.
Mm-hmm.
Maar als de beste Roué nummer 100 is... van heel Nederland... dan is dat het. Dat ook, hè?
Zolang jij voor
Zolang ik jou geef...
Wat je kan.
Dus Ziggo, trots. Ik heb het 10 keer mogen doen. Met Gabbers en 2 keer met mijn eigen show, met een Surinaamse show. Ook weer mensen die het zeggen: hey Roué, jij bent de enige die 12 keer Ziggo Dome heeft gedaan, de enige comedian. Oh shit. Het zijn allemaal dingen die ik niet. Mensen zeggen het tegen mij.
Ja, ja. Je staat er zelf niet bij stil.
Nee, want ik moet net zo goed naar Amersfoort weer, waar 100 kaarten nog verkocht moeten worden. Weet je? En dan ben ik gaan posten: laatste kaarten.
Ja.
Als ik echt zo groot was, als mensen zeggen,
dan was het al lang,
dan was het al lang uitverkocht. En daarom zeg ik: kijk naar mezelf nooit als groot. Ik praat heel vaak over, ja man, die grote jongens als Najib en die zeggen ze, maar jij hoort dat? Nee joh, als Najib iets aankondigt is uitverkocht. Als Jochem Meijer iets aankondigt is uitverkocht. Zoveel shows, 6 weken Carré, hè? Jochem Meijer. Ik kom niet eens in de buurt, snap je? Dus dan ben ik gewoon Roué en dan doe ik wat ik moet doen. En daar probeer ik het beste in te zijn. En ja. Gelukkig, vooral gelukkig.
Ja. En als we kijken naar je toekomstdromen voor nu, voor in de toekomst. Los van KLM.
Oh, shit.
Of ben je daar überhaupt mee bezig?
Nee, ik ben vrij weinig bezig met de toekomst. Eén ding wil ik wel. Ja, dat wil ik. En dat is een gegroeide droom. Het is niet eentje die ik al lang heb. Maar al vanaf ik kind ben, ben ik zeer groot kerstidolaat. Dus soms tot irritatie van anderen. Want als je nu in mijn auto stapt, kan het zo zijn dat er kerst op staat.
Okay.
Ik heb een playlist en waar die is, is hij. Ik skip niet. Dus als hij schuffelt toch? Dus dan kan het kerst zomaar boeblé. En dan laat ik hem staan en dan word ik helemaal blij. Ik heb altijd een kerstboom in mijn huis. Het hele jaar door in een hoekje. En dan rond december komen er 5, 6.
Een neppe mag kopen?
Neppe, ja. Want ja, okay. Ik huur ze.
Ja.
Waarom?
Zo fanatiek.
Ja, waarom? Dan kan ik elk jaar een nieuw thema doen. Want als je dingen koopt, ja. Dan heb je ze gekocht, dan moet je elk jaar hetzelfde. Maar nu huur ik elk jaar een ander thema. En in andere plekken. De ene keer een grote en twee kleine naast. Alles en zo. Dit balkonverlichting doe ik zelf. Ik woon tegenwoordig op 10 hoog. Yeah. Dus ik heb mijn balkon helemaal en dan rij ik ook rondjes. Zo. Ik rij om, hè. Want ik kan zo naar mijn huis, maar rond kerst rijd ik zo. En dan wil ik elke avond mijn kerstvoorziening zien. En ik ben met kerst. Dus mijn droom was op een gegeven moment een eigen kerstshow.
Okay.
Dat was een logische droom. Die heb ik in 2019 getry-out. A Very Funny Christmas heette het.
Mm-hmm.
Maar ik kan niet zingen. Dus had ik een koor, Soul Gospel Choir. En een live band.
We zijn best wel goed trouwens.
Soul Gospel Choir is geweldig.
Yeah.
En toen heb ik het gedaan, meervaart, 2 shows, try-out. 2 waren zo snel uitverkocht. Ze zeggen, nou, we kunnen er zaterdagmiddag nog erbij doen, uitverkocht. We kunnen zondagmiddag erbij doen, uitverkocht. We kunnen vrijdagavond erbij doen. Dus uiteindelijk heb ik in een weekend 5 keer die show gespeeld. Allemaal uitverkocht. Ik kom op als Roué en ik vertel kerstverhalen met humor ertussen. Er komt een comedian die is tegen kerst. Die gaat juist grappen maken waarom hij tegen kerst is. Maar uiteindelijk is het allemaal funny. Yeah. Het koor zingt. Mijn zoon had een solo. Die kleine die kan zingen. Dat is een andere kerstshow dan je gewend bent. Want normaal bij kerstshows is het een zanger. En die zingt de hele avond liedjes.
Mm-hmm.
Maar nu had je verhalen, dingen. Ik had op een gegeven moment als kerstman versierd. Dat ik een soort kerstconferentie over hoe ik het jaar had gezien.
Yeah.
Maar als kerstman. En dat is een succes. Nou, 2020 zouden we hem groter aanpakken. COVID. 2021, COVID.
Mm-hmm.
Dus dit jaar gaan we het weer proberen.
Nice, uitverkocht.
Maar uiteindelijk, nou, mijn manager is nog plekken aan het zoeken. Want iedereen natuurlijk, door COVID, hebben heel veel zalen weer inhaalshows die gedaan moeten worden.
Mm-hmm.
Dus er is een paar plekken aan het zoeken. En nu heb ik nog meer ideeën erbij. Dus het wordt echt mijn show, echt Christmas with Roué. En ik kan niet wachten, dat is echt een droom.
Yeah.
Maar de grootste droom is dat ik uiteindelijk zo'n 3 weken voor kerst, elk jaar, mijn eigen kerstfair heb. Dus elk jaar, ergens anders in het land, staat Roué 3 weken. Dit jaar staan we in
daar. In Nederland?
Ja,
of
in Nederland.
Ook,
in Nederland. Okay. Dit jaar staan we in Almere. Dit jaar staan we in Den Haag. Dit jaar staan we. En dan moet ik 1 boerderij vinden of een plek met veel dingen, waar ik een grote tent kan opzetten. Met daarnaast of daartussen ook andere tenten. En eten wordt verkocht. Dus je betaalt de entree.
Yeah.
En je bent op een soort...
Gewoon kerstmarkt met
comedy. Kerstmarkt. Met, en 1 keer op de avond, 2 keer laat me zien, een korte kerstshow.
Ja. Yeah. Maar chill, want dit is, je praat hierover, maar het is best wel een droom die je niet makkelijk kan realiseren, maar hij is er.
Hij is te realiseren. Yeah. Die verre moeten we nog, maar ik ga alvast genieten van die kerstshow. Yeah, yeah. Als het lukt dit jaar, mm-hmm. Dan gaan we volgend jaar iets groter doen. Kijken waar we komen. Maar die verre, jongen, daar ga ik helemaal gelukkig zijn.
Ja. Yeah. We hadden het net over kerstmuziek. Of jij had het over kerstmuziek in de auto. Voordat we hier überhaupt begonnen, hadden we het over je nummer. Ik vroeg je, welk nummer inspireert jou of geeft je motivatie? Dan hoop ik dat ik het nu goed zeg.
Bibir.
Mi vida.
Mi vida.
Vida of vida?
V is B in het Spaans.
Bida.
Bibir, mi vida.
Nou, dat dus. Leef het leven, toch? Letterlijk vertaald.
Bibir, mi vida. Ja, mijn leven. Ja.
Oh, leef mijn leven. Toen ik zei dit tegen toen ik, want hiervoor waren allemaal gasten die kwamen echt met diepzinnige tunes en zo. En toen hoorde ik deze, toen dacht ik eerst, wat? Hoe, waarom kies je dit nummer? En naarmate en ook nu hier op de bank weer, snap ik het volledig. Omdat je bent sowieso een optimist. En dat nummer, dat gaat ook eigenlijk al van lach naar het leven.
Boya reír, boya cantar. Bibir, mi vida, la 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 la. Boyar reír, ik ga lachen. Ik ga zingen. Ik ga mijn leven leiden. La 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 la. Zo klinkt hij wel anders, hè? Yeah. Maar ik ben niet met diepzinnige dingen. Het is zo simpel eigenlijk, hoor. Het leven is simpel. Of kan simpel zijn. En je moet per persoon moet je leven zo simpel mogelijk indelen. Veel kun je al... Ik zeg altijd, als je goed kan kijken volgens mijn ogen naar jouw leven... dan kun je de helft van de shit eigenlijk al wegdoen. Dan wordt het al zoveel lichter. Yeah. Want als je goed gaat kijken naar de problemen die je hebt... Hè, als je 10 problemen hebt volgens jou... en ik ga met je zitten en we gaan ze alle 10 bespreken... hou je 2 over waarvan 1 halen en die ene grote.
Yeah.
En die ene grote, zeg ik altijd, dan heb je 2 soorten mensen. Je hebt 1 groot probleem en die mensen hangen erin. Hé, hey, hoe gaat het? Boy, probleem. Boy. Je ontmoet hem 2 dagen later. Hoe gaat het? Boy, nog steeds. Boy. Maar wat heb je eraan gedaan? Next, is groot, is groot. En je hebt anderen die zeggen, boy, ik had een probleem, ik heb gelijk hulp gezocht. Bla, bla, bla. Ik zeg altijd, als je hulp zoekt, wordt het probleem al wat kleiner. Maar als je blijft hangen in waarom is dit gebeurd? Hoe heeft dit kunnen gebeuren met mij? Waarom met mij? En mensen willen me iets aandoen. Hè? Mm-hmm. Ben je nog totaal niet bezig met de oplossing. Sterker nog, ben je het groter aan het maken. Je maakt dit probleem legit.
Yeah.
Dus iemand heeft je aangedaan, dus het probleem is er echt. Maar je hebt mensen die zeggen, hey, dit en dit is het probleem. Met wie kan ik gaan praten? Met wie kan ik regeling treffen? Of iets of wat. En
of dat ze voelt even als... oplossen gewoon.
Mm. Een voorbeeld wat ik heb in mijn show. Ik kende iemand die was in de schuldsanering beland. En hij zegt, is het beste wat er is overkomen. Terwijl je zou denken, schuldsanering is een slecht ding. Maar hij zegt, nee. Want nu heb ik overzicht. Nu weet ik, ik moet zoveel betalen per maand. Maar over 3 jaar is het weg. En dat begin voelde al als happy. Hij moet nog 3 jaar. Maar het feit dat hij bezig is aan de oplossing... voelde als een soort opluchting. Als je nooit begint aan de oplossing, blijft dat probleem. Mm-hmm. Je? Dus het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Bibir, bibira, la 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 la. Ik ga lachen, ik ga zingen.
Is het mooi ook om af te sluiten?
Echt waar? Ik heb nog tijd.
Dan kunnen we zo doorpraten. Maar dankjewel voor het langskomen. Heel erg heb geleerd van jou. Nu dit gesprek is... Heel veel dingen zijn gewoon simpel. Dus soms maak je het zelf moeilijker dan dat het daadwerkelijk is.
Waarmee ik niet negeer dat er echte drama is.
Ja, ja, ja.
Maar nogmaals, die krijg je al. Dus probeer... alles wat niet hoeft, niet een probleem te maken. Mm-hmm. Problemen komen wel, hè? Yeah. Don't worry. Je moet genoeg tijd hebben om die op te lossen. Yeah. Dus ga niet zomaar dingen erbij halen.
Yeah. Dan gaan we over naar de harp. We hebben Tessa Carina. Ja,
is goed. Welk nummer
we? We hebben Tessa Carina in de zaal. En die gaat jouw nummer Bibir Mi Vida spelen.
Op de harp?
Dus,
dat is knap.
Geef een klein applausje voor Tessa.
Je wil altijd een klein applausje voor haar.
Oh, groot.
Aan het begin wilde je een klein...
Bedankt voor het luisteren en kijken naar livestreamers. Vergeet deze podcast niet te delen met je vrienden om zoveel mogelijk dreamers te inspireren.